In 2000 vond een bloedstollende eindsprint plaats in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Tussen de democratische kandidaat Al Gore en zijn republikeinse tegenstrever George W. Bush. Uiteindelijk kreeg Bush de overwinning. Had dat nou ook anders kunnen lopen? Bijvoorbeeld als het die dag niet had geregend, had Al Gore dan kunnen winnen? Heeft het weer invloed op de uitslag van verkiezingen?
Welkom. Wij zijn Onder haar de apen. Dit is een zomerserie van NRC over het weer. Sjoerd de Jong, eindelijk hebben we je in de studio. Leuk dat je er bent. Je eerste keer bij Onder haar de apen, niet de eerste keer in een NRC-podcast. Maar jij schrijft sinds begin dit jaar voor de wetenschapsredactie, onder andere over filosofie. En aan jou de eer eigenlijk om de zomerserie te openen met deze allereerste aflevering. En je hebt je gebogen over de invloed van het weer op ons politieke gedrag.
Ja, nou ja, het is een weinig filosofische vraag misschien. Dus gewoon meteen keihard in de KNMI-data. Maar het is een vraag die regelmatig opkomt in de sociale wetenschappen. En bijvoorbeeld in Amerika, daar geldt de slagzin dat de Republikeinen op verkiezingsdagen eigenlijk moeten bidden dat het gaat regenen.
En blijkt dat inderdaad waar te zijn?
Het korte antwoord is ja. Er zijn in Amerika een aantal min of meer grootschalige onderzoeken gedaan. En die wijzen uit dat inderdaad het weer een beperkte invloed heeft op de uitslag van verkiezingen. Die in sommige gevallen wel doorslaggevend kan zijn.
En jij noemde aan het begin het voorbeeld van Al Gore en George W. Bush. Is er ook specifiek naar die verkiezingsuitslag op die manier onderzoek gedaan?
Jazeker, want dat was een nek-aan-nek race. En het onderzoek wat ik heb bekeken wijst eigenlijk uit dat in verreweg de meeste gevallen weersomstandigheden geen doorslaggevende invloed hebben op de uitslag van verkiezingen. Behalve als die verkiezingen zo spannend zijn dat het echt een nek-aan-nek race wordt. En dan kunnen kleine verschillen dus hele grote effecten hebben. Dat is het geval bij Al Gore. Ze hebben een simulatie gedaan waarin ze aan de hand van opkomstpercentages en weersomstandigheden gaan variëren. En dan zie je dat als het maximaal mooi weer was geweest op die verkiezingsdag op 7 november 2000... dat Al Gore de staat Florida had binnengehaald. En dat had de doorslag gegeven in zijn weg naar het Witte Huis. Het is natuurlijk een simulatie, maar daaruit blijkt wel dat er een in nek-aan-nek races een significant effect kan zijn op de uitslag van zo'n verkiezing.
En is dit het enige voorbeeld? Ik bedoel, ze moeten naar heel veel data toch hebben gekeken om een soort verband te kunnen destilleren.
Ze hebben naar heel veel counties gekeken in Amerika en heel veel verkiezingen, presidentsverkiezingen. En meestal maakt het inderdaad niet uit. Ze hebben één andere race gevonden waarin ze zeggen, nou, als het ander weer was geweest, had die ook heel anders uitgepakt. En dat was die tussen Nixon en Kennedy in 1960. Voor Nixon is dat wel weer wrang, want die beschouwde zichzelf toch al altijd als een pechvogel. Dus je zou kunnen zeggen, ja, in 1960 heeft hij ook nog eens verloren door het weer. Ze laten namelijk zien dat hij is een republikein, hè, Nixon. En voor republikeinen geldt dat ze moeten bidden voor slecht weer. Nou, op die verkiezingsdag in 1960 was het mooi weer. En ze hebben gesimuleerd, de onderzoekers, dat als het nou maximaal had geregend en gesneeuwd, en je moet natuurlijk wel een beetje extrapoleren, dan had Nixon gewonnen. Dan had hij 55 kiesmannen meer binnengehaald. En dat is ruim voldoende om in het kiescollege tot president benoemd te worden.
En dan hebben we het nu specifiek over de verkiezing. Maar je zou haast ook kunnen zeggen, hè, dan had misschien ook de loop van de geschiedenis er op sommige momenten weer heel anders uitgezien.
Zeker. Ja, absoluut. Wie weet hoe Nixon de rakettencrisis met Cuba had aangepakt. Dan zaten we hier misschien niet.
En ik vraag me dan ook af, hoe kan het dat het weer zo'n effect heeft? Is het omdat dat mensen zich beter voelen als de zon schijnt en daardoor, weet ik veel, democratischer gaan stemmen? Of?
Nou, eerst nog even, het is een heel beperkt effect. Hè? Dat onderstrepen die onderzoekers ook telkens. Maar men verklaart dat als volgt. De achterban van linksere of progressievere partijen, zoals de Democraten in Amerika, daar zijn meer mensen in vertegenwoordigd uit de armere wijken, uit de, wat dan heet, de lagere of zwakkere sociale groepen. In hun buurten of wijken zijn in Amerika minder stemlokalen. Die liggen ook verder weg. Je moet daar dus vaak met het openbaar vervoer naartoe. Veel van die mensen hebben geen auto. Dat zijn allemaal factoren die meespelen om te zeggen, ja, als het slecht weer is, dan gaan ze er niet op uit. Het geldt met name voor mensen die normaal niet stemmen. Die hebben een extra impuls nodig om op te komen. En als het dan slecht weer is, dan blijven ze ook gewoon liever thuis. Althans, dat is dus de verklaring. Hè? En dus het speelt ook mee. Er zijn veel oudere mensen voor wie het lastiger is om bij stemlokalen te komen. Je moet ook denken aan ouders die geen opvang voor hun kinderen bijvoorbeeld kunnen regelen. Wat ook vaak bij de lagere inkomensstukken een punt is. En dat zijn factoren die meespelen in het feit dat ze dan niet opkomen. Plus ook, zeggen die Amerikaanse onderzoekers, in meer welgestelde of politiek actievere wijken wordt meer campagne gevoerd. Dus daar is het politieke bewustzijn ook wat urgenter. Dat zijn allemaal dingen die mee kunnen spelen. Ja.
En is dat effect dan ook te kwantificeren?
Zeker. Er blijkt uit dit onderzoek, en dat wordt eigenlijk ook wel bevestigd door Nederlands onderzoek, dat de opkomst bij belangrijke verkiezingen daalt met 1% per 25 mm regen of neerslag. En eenzelfde portie sneeuw hakt er dan harder in. Dan daalt de opkomst, kan dalen met zo'n bijna 5%.
Dan zit ik weer te denken, maar dan maakt het ook uit op welk moment in het jaar je die verkiezingen plant. Want ik bedoel, sneeuw heb je niet het hele jaar door natuurlijk.
Nee, maar bijvoorbeeld in Amerika is het standaard in november. Ja, Amerika is een groot land. In november is het in sommige staten ligt er een pak sneeuw, in andere niet.
Ja, ja, ja.
In Nederland zijn de verkiezingen doorgaans in het voorjaar, mei. Dat is op zich heel prettig weer. Dus dan zou je zeggen, dan moet de opkomst maximaal kunnen zijn.
Ja. En jij noemde net ook al even de Nederlandse verkiezingen. Wij hebben inderdaad niet onze verkiezingen in november, maar juist in het voorjaar. We hebben een wat gematigder klimaat. Dus heeft het weer bij ons toch ook effect?
Dat is ook één keer goed of grondig onderzocht door onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen. En die hebben 400 gemeentes vergeleken bij Tweede Kamerverkiezingen tussen 1971 en 2010. Dus een ruime periode. En de uitkomst van dat onderzoek was eigenlijk vergelijkbaar met dat Amerikaanse. Namelijk, ja, er is een effect op de opkomst, maar een heel beperkt effect. Ja, dus zij vonden dat de opkomst steeg met 1,19% bij een temperatuur van 10 graden Celsius boven het gemiddelde. Om even samen te vatten. En als het maximaal zonnig is op een verkiezingsdag, dan kan de opkomst stijgen met 1,5%.
Ja, en dan, hè, als je verkiezingen hebt in mei, dan kan het best maximaal zonnig zijn.
Zou kunnen. En dan heb je goede opkomst. Nou ja, de theorie is dus dat dat goed is voor linkse partijen. Of dat in Nederland ook zo werkt, dat is in dat onderzoek niet meegenomen.
Ja, en ik zat dus aan het begin de hele tijd te denken van, hè, er zal wel een soort verband zijn tussen verhitte gemoederen en warme weer. Maar als ik jou zo hoor, dan ligt het dus echt aan de opkomst door de afstand naar het stemlokaal en dergelijke. En kun je tegelijkertijd toch nog zeggen, heeft weer ook qua emotie nog invloed op ons stemgedrag of op ons überhaupt ons politieke gedrag?
Er is wel heel veel onderzoek naar het verband tussen weersomstandigheden en sociale onrust of rellen. Dus die niet direct met verkiezingen te maken hebben, maar waarbij sociale spanningen op een gewelddadige manier tot uitbarsting komen. En die onderzoeken wijzen wel op een verband tussen hoge temperaturen en verhitte gemoederen.
En zou je dan zeggen van hoe warmer, hoe agressiever, hoe temperamentvoller? Of?
Niet altijd, want historici hebben onderzoek gedaan naar voedselrellen bijvoorbeeld en hongersnoden in Engeland. Al vanaf de 15e tot de 18e eeuw. En dat is een periode die bekend staat als de zogenaamde kleine ijstijd, met gemiddeld lagere temperaturen. En toen braken die rellen juist uit in koude periodes. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want wat gebeurde er? Door de koude mislukte de oogsten. Door de mislukte oogst krijg je honger, stegen de prijzen van voedsel, krijg je sociale onrust, krijg je rellen. Dus het is niet zo dat je kan zeggen kou, dus geen rellen.
Nee, ik heb ook wel eens de hypothese gehoord dat er inderdaad door een vulkaanuitbarsting, waardoor het dan ook kouder werd, dat er ook de oogsten door mislukte en dat dan de Franse revolutie een gevolg daarvan zou zijn.
Wie weet. Maar ja, het is altijd lastig om dan een direct verband, laat staan een kausaal verband te leggen.
Ja, het blijft speculeren. En wat je zegt, het is vooral echt de extremiteiten van het weer. Dus zowel kou als ook extreme hitte kunnen dan rellen in de hand werken.
Ja, neem het begrip de long hot summer. Dat is in Amerika is dat wel een begrip. De titel van een aantal films. En dat verwijst eigenlijk naar de grootschalige rellen in 1967. toen dozijnen Amerikaanse steden in vlammen opgingen, de binnensteden, door rassenrellen, zoals dat toen genoemd werd. En daar is onderzoek naar gedaan door een officiële overheidscommissie en die kwam tot de conclusie dat het langdurige hete weer van die zomer daar ook een rol in had gespeeld. Het is natuurlijk niet de oorzaak. De oorzaak waren sociale spanningen veroorzaakt door racisme, achterstelling van minderheden in de oude binnensteden van Amerika. Maar er was wel een verband met langdurig hete temperatuur in die zin dat die rellen dan gewelddadig kunnen worden. Omdat de gemoederen dan oplopen, mensen meer verhitte contacten hebben en de zaak sneller escaleert.
Ik merk bij mezelf ook wel dat ik soms wat opgefokter reageer als het heet is en ik zit op de fiets en er springt iemand het fietspad over, dan zou ik daar minder empathisch op reageren dan in gematigd.
Precies, dat triggert sneller agressief of gewelddadig gedrag. En dat speelt een rol bij die rellen in 1967, hoewel dus ook niet de oorzaak ervan is. En het is ook wel vastgesteld door onderzoekers dat er een verband is tussen hoge temperaturen en toenemende criminaliteit.
Ja, dus ook gewoon inbraken of moorden.
Ja.
Of,
ja. Hoewel dat de toename van inbraken natuurlijk ook weer mee te maken heeft dat mensen dan op vakantie gaan.
Het is altijd een complexe samenhang, ja. En ik zit dan ook nog te denken, bij warm weer is het misschien ook meer terrasjes weer, meer alcoholconsumptie. Is daar nog onderzoek naar gedaan?
Vast wel, dat heb ik niet paraat. Ook niet proefondervindelijk, maar het zal wel. Het is ook wel zo aan de andere kant dat er zijn wetenschappers zeggen, maar als het te heet wordt, dan drukt dat ook weer de agressie op straat en de rellen. Want
dan worden we allemaal te lamlendig om nog iets te doen.
De beste temperatuur om te rellen is zo'n beetje tussen de 26 en 32 graden. Boven de 32 is het weer te heet.
Oké, dat is ook wel weer interessant om in je achterhoofd te houden.
Dat is een wetenschapper die dat zegt. Het is geen communis opinio.
En ik zit toch nog even te denken over die verkiezingsuitslag. Zijn er nou nog dingen die politieke partijen zouden kunnen doen om de effecten van het weer tegen te gaan? Ik zit meteen te denken aan poncho's of paraplu's met partijlogo's erop om mensen dan toch naar de stembus te laten gaan als het hondenweer is.
Zeker. In Amerika is dat een hele discussie. En je kunt bijvoorbeeld de grenzen van kiesdistricten zo trekken dat mensen uit bepaalde wijken minder makkelijk bij stembureaus kunnen komen of minder stembureaus ter beschikking hebben. Maar je kunt het omgekeerd ook doen. Je kunt er ook voor zorgen dat mensen makkelijker bij de stembureaus kunnen komen. Je kunt openbaar vervoer organiseren. Je kunt meer stembureaus inrichten. Je kunt ook, en dat is weer een discussie op zich, het stemmen per post makkelijker maken. Zodat mensen makkelijker kunnen stemmen. Alleen dat leidde bij de laatste verkiezingen dus weer tot de hele controverse rond Trump. Die bij hoog en laag volhoudt dat fraude in de hand heeft gewerkt. Waardoor eigenlijk hem de verkiezingsoverwinning is ontnomen.
Ik wilde eigenlijk vragen, hoe is het nou afgelopen met Al Gore en Bush? Maar in grote lijnen weet ik dat natuurlijk wel, want we weten allemaal wie er toen gewonnen heeft.
Al Gore heeft op zijn tanden moeten bijten. Die heeft alsnog carrière gemaakt natuurlijk als klimaatjournalist of filmer met zijn Inconvenient Truth in 2006. Hij heeft uiteindelijk op die manier de verkiezingsnederlaag verwerkt, zou je kunnen zeggen. En Nixon, die werd in 1968 alsnog president. En toen had hij eigenlijk toch ook wel weer pech op zijn manier. Want tijdens zijn inauguratie in Washington begon het te regenen.
Oh, dat is ook wel weer tekenend. En net zoals ik het ook dan wel weer mooi vind, dat Al Gore zich misschien niet zozeer op het weer, maar wel op het klimaat heeft gericht.
Dus zo is het.
Ze zijn nauw verbonden gebleven met de elementen, zullen we maar zeggen.
En wie weet heeft Nixon bij die regen tijdens zijn inauguratie gedacht. 8 jaar te laat.
Nou, Sjoerd, ik vond het ontzettend fijn om je hier in de studio te hebben. Ik hoop je nog vaak terug te horen. Julia Vier ook bedankt voor de productie. En de tune die je hoorde, dat was je vast al opgevallen, is deze zomer niet van het Dudo Quartet, maar van Jeroen Jaspers en Bas van Win van Nozem Audio. Wij zijn er vanwege de vakantie over 2 weken weer met een nieuwe aflevering van de zomerserie. Tot dan!